Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis hierbij aanwezig bent. In deze dienst, waarin het heilige avondmaal wordt voortgezet en we daar God voor danken, zal dominee Lensen uit Poederooien voorgaan. Hier in de kerk worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. Vanaf morgen en voorlopig zolang de avondklok duurt, zullen dominee Geerlof en broeder Brinkman dagelijks een korte meditatie verzorgen van circa 10 minuten. Deze wordt tussen 9 uur en 9:30 s'avonds met herhalingen uitgezonden via de kerkradio en is via de website van de kerk te beluisteren. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de heer en mevrouw van Schaik Aarden, die afgelopen week hun 60-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan. En vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Vers 1 en 3 van Psalm 122. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Aan het begin van deze bijzondere dienst, die mogen we vervolgen met het lied, de psalm 118, vers 7 en 14. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Misschien zingen we dat niet hardop, maar we mogen in ons hart zingen dat de Heere ook vandaag ons tot hulp en sterkte is. Psalm 118, vers 7 en 14. zei net al, het is vandaag een bijzondere dienst. Het heilig avondmaal zal worden bediend. En nadat we het geloof beleden hebben, dan zullen we Psalm 36, vers 2 en 3, als antwoord op de geloofsbelijdenis, maar ook als voorbereiding op het heilig avondmaal, zullen we dat in ons hart zingen. En tijdens die psalm wordt u de gelegenheid gegeven om u voor te bereiden in stilgebed op het avondmaal. Vervolgens zal de tafel worden toebereid. En tijdens de toebereiding van de tafel zingt u als gemeente, als antwoord op de geloofsbelijdenis, Psalm 36, vers 2 en 3. Voor nu belijdt een ieder in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de maagd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Hier wordt gerust gesproken.
Gemeente van onze Heere Jezus Christus, opdat wij dan met het ware hemelse brood Jezus Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar laten we onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak en de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Vandaag is tijdens de dankzegging, nabetrachting, het thema in deze dienst vrucht dragen. Zoals de wijn voortkomt uit de vrucht, omdat de rank heeft vrucht gedragen, zo zal een ieder die Gods vergeving ontvangt, ook vrucht gaan dragen. Wij kunnen niet uit onszelf vrucht dragen, maar wij zijn afhankelijk van Christus, de ware wijnstok. Hij die voor ons geleden heeft en voor ons gestorven is, opdat wij als dode ranken door hem opnieuw het leven zouden ontvangen. Wilt u afhankelijk zijn van zijn genade? Weet u dan vandaag, voor het eerst of opnieuw, geroepen om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Bereid u dan tijdens het orgelspel voor op de maaltijd van de Heere, terwijl het brood zal worden uitgereikt. En dan mag u het brood net als vanmorgen bij u houden, zodat we straks samen na de instellingswoorden het brood dat gemeenschap betekent met het lichaam van Christus tot ons mogen nemen, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Onder het orgelspel zal de wijn worden uitgereikt. En ook hiervoor geldt hetzelfde als wat we zojuist met het brood deden. Nadat het orgelspel heeft geklonken, zullen de instellingswoorden uitgesproken worden. En nemen we gezamenlijk van de wijn dat gelijk staat aan de gemeenschap met het bloed van Christus. De drinkbeker der dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als afsluiting van de maaltijd lezen we uit Johannes 15. Johannes 15, vers 13 tot 17. Daarna zingen we zonder verdere aankondiging op toonhoogte 301, vers 1, samen in de naam van Jezus. Dat doen we hardop of in ons hart. Johannes 15, vers 13 tot 17 lezen we omdat het zowel past bij het avondmaal als bij de boodschap van deze dienst, Johannes 15, vers 13 tot 17. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, zegt Jezus, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, u bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. verliefde in de Heere. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn of haar hart. Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel. En al wat is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal mijn mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we verder met het dankgebed uit het avondmaalsformulier. En ik zal dan ook verder gaan in het gebed om de verlichting van Gods Heilige Geest bij het openen van zijn woord. Want daarna gaan we verder met de dienst van het woord. Laten we samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart, dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden voor u. Wij danken u dat u ter versterking van ons geloof voor ons het heilig avondmaal door uw Zoon Jezus Christus heeft laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Heere God, wij danken u dat vandaag hier in ochtend op 3 verschillende momenten door verschillende gemeenteleden het heilig avondmaal gevierd mocht worden. Wij danken u voor hen die gemeenschap mochten ervaren met u door te eten van het brood als gemeenschap met het lichaam van Christus, door te drinken van de wijn als gemeenschap met het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Wilt u die gemeenschap versterken? Wilt u het onderhouden? Dank u wel dat u dit heilig avondmaal hebt ingesteld door uw Zoon Jezus Christus. En dat wij gehoorzaam mogen zijn door vandaag dit zo te mogen doen. Heren, wij bidden u voor hen die nog niet de vrijmoedigheid konden ervaren om hier in deze dienst of vanmorgen of in de middagdienst aanwezig te zijn. en te nemen van dat heilig sacrament. Heere, wilt u hen juist ook in de komende tijd hen opzoeken en hen een onrustig hart geven, opdat zij u gaan opzoeken en rust mogen ervaren en ook die roepstem mogen horen die klinkt: kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ten ieder van ons, niet alleen vandaag, maar ook de rest van ons leven, in verbinding met u mag leven. Dat we gezamenlijk vrucht mogen leren te dragen. Want dat bidden we ook als uw woord straks zal klinken. Als we mogen nadenken bij de oproep om vrucht te dragen. Die oproep kwam en klonk al in het oude Israël. Door middel van de profeten Jesaja, Ezechiël. Ook door Johannes de Doper, waar we vandaag van mogen lezen. En ook uw zoon zelf heeft zijn discipelen en zijn gelovigen opgeroepen om in hem te zijn en vrucht te dragen. Heere, wilt u deze boodschap in ons hart doen laten landen, in ons verstand en in heel ons leven. Spreek, Heere, want uw gemeente luistert om Jezus wil. Amen. Zoals u in het gebed hebt mogen horen, gaan we vandaag lezen over het vurige optreden van Johannes de Doper. De neef van de Heere Jezus, want hij was immers een achterneef van de Heere Jezus, want zijn moeder was een nicht van Elisabeth. Johannes de Doper was door God zelf aangesteld om als de profeet Elia vanuit de woestijn het volk Israël voor te bereiden op de komst van Christus. Vorige week heb ik in eigen gemeente in Poederoijen gelezen uit Lucas 3 vers 1 tot 6, waarin hij het volk oproept om zich te bekeren. Hij predikte, staat in vers 3 van Lucas 3, een doop van bekering en vergeving tot zonde. En dan lezen we vandaag wat er gebeurt als dan een menigte naar hem toe komt om juist ook door hem gedoopt te kunnen worden. Wat is zijn reactie erop? Waartoe roept hij hen op? Lucas 3, vers 7 tot 14. Johannes de Doper zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. Wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zij zeiden tegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: hij is niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: val niemand lastig, wijs niemand af, en wees tevreden met uw soldij. Ik ben gewoon om een kindermoment te doen. En hoewel er niet heel veel kinderen zijn in deze dienst, zou het kunnen zijn dat ze thuis meeluisteren of meekijken. Maar ik denk dat het voor ons allemaal wel helpt om een beeld bij de verkondiging te krijgen. Want ik heb een appel meegenomen. Ik zou aan de kinderen willen vragen: hoe denk je dat een appel er eigenlijk komt? Hoe komt het dat jouw ouders appels kunnen kopen bij de groenteboer of in de supermarkt, en dat jij thuis in gesneden partjes het op kan eten? Hoe ontstaat een appel? weten we, een appel ontstaat omdat het aan de boom groeit. Een appel zie je eerst niet, maar in de lente begint de bloei en de groei. En op een gegeven moment is de appel rijp en kan die geplukt worden. Nou, Johannes de Doper, die bereidt het volk Israël voor op de komst van Christus. En dan komen er vele mensen op hem af, die willen gedoopt worden. En dan zegt hij, u moet vrucht dragen. En wat bedoelt hij daarmee? Ik heb die appel meegenomen. Hij zegt er eigenlijk mee, zoals een boom is bestemd, een appelboom, om appels voor te brengen. Zo zijn degenen die bekeerd zijn, die geloven in God, bestemd om ook zijn vruchten voort te brengen. Een appelboom zonder appels kun je bijna geen appelboom noemen. Een christen zonder vrucht zou je die christen kunnen noemen. Wie gelooft in God en leeft uit Gods kracht, die draagt vrucht voort. Daarom komen we in de kerk, luisteren we naar de erediensten. We hebben het nodig om meer van God te ontvangen. Om elke dag weer opnieuw te luisteren naar Hem. Want als we naar Hem luisteren, zullen we vrucht kunnen gaan voortbrengen. En daarom zingen we als voorbereiding op de verkondiging Psalm 1, vers 2. Want Hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 2 zingen we als voorbereiding op de verkondiging. gemeenten van onze Heere Jezus Christus, hier aanwezig, thuis met ons verbonden. Eigenlijk is het niet zo vreemd dat veel Israëlieten zich door Johannes de Doper willen laten dopen. Hoewel de doop in die tijd werd toegepast bij heidenen die zich wilden bekeren tot het Jodendom, was het geen onbekend ritueel voor hen. En er was ook iets aan Johannes de Doper wat mensen aantrok. Het was duidelijk, zowel aan zijn klededracht als aan zijn levenswandel, als aan zijn verkondiging, dat hij een profeet was. Alles duidde erop. Hij droeg een mantel van kamelenhaar. Hij at honing en sprinkhanen. Hij kwam uit de woestijn. En het belangrijkste, hij riep op tot bekering. De mensen begrepen wel dat dit het begin van een nieuwe tijd betekende. Wie Johannes ook was, hij kwam namens God. En zijn komst betekende hoop in een land dat bezet werd door de Romeinse overheid. En zo hard er vandaag hoop nodig is in een land waar veel wanhoop heerst, gold dat ook in de tijd van Johannes de Doper. Men smachtte naar een beetje hoop, naar een beetje verandering in het land. En daarom kwamen er veel mensen naar Johannes om zich door hem te laten dopen. Je zou kunnen denken dat Johannes de Doper daar heel blij om was. Want na al die jaren van geduld, van zijn verblijf in de woestijn, het bidden tot God, het groeien in de geest, was het eindelijk zo ver dat hij Gods woord mocht verkondigen, de paden van de Messias mocht voorbereiden. En er zijn velen die komen, die luisteren en zich laten dopen. Als we met hedendaagse ogen ernaar zouden kijken, zouden we denken, er is een opwekking gaande daar. We zouden bijna jaloers worden op dat wat daar bij Johannes de Doper gebeurt. En Johannes is helemaal niet blij, want hij ziet velen op zich afkomen om te luisteren naar zijn woorden en om zich door hem te laten dopen. Maar ze doen er niks mee. Ze gaan niet anders leven. Hun bekering draagt geen vrucht. Dat blijkt uit ons kerngedeelte van vandaag, waar ik vandaag met behulp van 3 punten over hoop te preken. Het kerngedeelte zal ik nogmaals voorlezen. Lucas 3, vers 7 tot 9, de eerste 3 versen van vanavond. En vervolgens zal ik de 3 punten noemen die we vanuit deze tekst kunnen opmaken en die in de prediking behandeld worden. Lucas 3, vers 7 tot 9, het kerngedeelte. Adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Een confronterende tekst. Johannes roept dus op om vrucht te dragen die in overeenstemming zijn met de bekering. Deze oproep bespreken wij vandaag in de volgende 3 punten. De eerste, waarom vrucht dragen? Het tweede punt in de prediking zal zijn, hoe kun je vrucht dragen? En het derde punt is, wanneer je geen vrucht draagt. Laten we beginnen met het eerste punt. Waarom is vrucht dragen belangrijk? Vandaag de dag is deze vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Als we kijken om ons heen, of gewoon kijken naar ons eigen leven, dan zien we wel dat wanneer iemand sorry zegt, het ook nog heel belangrijk is dat diegene het volgende keer anders doet. Vaak genoeg zien we dat mensen wel ergens spijt van zeggen te hebben, maar dat ze vergeven zijn, lijken ze gewoon weer verder te gaan met hun oudere gedrag. dan is dat niet echt spijt te noemen, toch? Bekering of verandering. Kinderen, als een van jouw broertjes of zusjes expres speelgoed van je kapot maakt, en diegene zegt gelijk sorry, maar volgende dag maakt hij het opnieuw kapot, heeft diegene dan wel echt spijt? Of als iemand op een schoolplein door de juf of meester betrapt wordt, terwijl diegene iemand pest. Diegene zegt sorry onder de druk van de meester, maar de volgende dag gaat hij gewoon weer verder met het pesten van andere kinderen. Is die spijt dan oprecht? Ook in ons maatschappelijke domein is gedragsverandering een belangrijk onderdeel bij het uiten van spijt of berouw. Stel je voor, een werknemer heeft geld achterover gedrukt bij zijn baas. Wonder boven wonder vergeeft zijn baas hem, maar hij zegt: dit is je tweede kans en je laatste kans. Werknemer zegt sorry, belooft dat hij het niet meer zal doen. Een paar weken later is er weer geld uit de kas verdwenen. Het blijkt dat dezelfde medewerker het heeft gestolen. Dan vinden wij het niet raar als deze medewerker wordt ontslagen, toch? Diegene is dan niet te vertrouwen. Want als je spijt hebt van je fout, en als je vergeven bent, dan moet je er ook naar gedragen. Dat vinden wij allemaal best logisch. Dat zou ook iemand logisch vinden die niet naar de kerk gaat. Want toen vorige week het kabinet was gevallen vanwege de toeslagenaffaire, en een van de klokkenluiders binnen de Tweede Kamer geïnterviewd werd, Omtzigt, toen zei hij scherp, maar terecht: het aftreden van het kabinet zal slechts symbolisch zijn als het niet gepaard gaat met het oplossen van de kernproblemen die de rechtsstaat hebben aangetast. Hij zegt daarmee eigenlijk: je kunt wel sorry zeggen als het kabinet, en dan zeggen dat je het heel erg vindt en dat je daarom moet opstappen. Maar als je het de volgende keer niet anders doet, was jouw sorry zeggen en het inleveren, het stoppen met het kabinet, was dat dan wel oprecht? Uit al deze voorbeelden die we net genoemd hebben, blijkt dat een uiting van spijt niet genoeg is. Een uiting van bekering is niet genoeg. Er is ook innerlijke en uiterlijke verandering nodig. En dat maakt de prediking van Johannes veel logischer voor ons. Want hij let niet alleen op de velen die zich willen laten dopen, maar hij let ook op hoe ze erop reageren. Want hij predikte niet alleen een vergeving van zonden, zoals we in vers 3 konden lezen. Hij predikte ook een doop van bekering. In het Grieks staat metanoia. Nou, metamorfose betekent gedaanteverandering. Metanoia betekent gedachteverandering. Dus hij predikte, daar staat letterlijk voor bekering, een gedachteverandering. Radicaal in je gedachten veranderd door God. Niet meer jezelf op het oog hebben, maar de wil van God willen doen. En bij zo'n radicale verandering in gedachten hoort ook een radicale verandering in gedrag. En daarom roept Johannes de Doper op: breng dan ook vruchten voort in overeenstemming met uw bekering. Als de menigte dan vraagt, want ik kan me voorstellen, wat bedoelt u eigenlijk met vruchten voortbrengen? Als dan vraagt wat ze moeten doen, noemt Johannes hele praktische voorbeelden van vrucht dragen. Iemand die 2 stel onderkleden heeft, moet delen met hem die er geen heeft. Hetzelfde geldt voor het voedsel. Als je over hebt, deel het met hen die het niet hebben. De tollenaars mochten niet meer eisen dan wat voorgeschreven was. En de soldaten mochten niemand meer lastigvallen, niemand afpersen en tevreden zijn met de soldij. Waarschijnlijk zag hij dat de mensen zich aan al deze voorschriften niet hielden. En hij zegt: als je gelooft dat God verandering in jou teweeg wil brengen, leef daar dan ook naar. Breng vruchten voort in overeenstemming met uw bekering. Dat blijkt dat we, als we Gods liefde hebben ontvangen, we ook de naaste moeten gaan liefhebben. De doop van Johannes stond in het teken van bekering, gedachtenverandering. Maar als iemand wel door Johannes gedoopt was, maar zijn naaste niet lief had, dan was diegene als een boom zonder vrucht. En dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Als wij zeggen dat wij geloven in Jezus Christus. Als we zeggen en belijden dat we door het uitgestorte bloed van Christus ontvangen vergeving hebben bij de Vader. Maar als het uit geen enkele daad blijkt dat wij onze naaste lief hebben, dan zijn wij ook als een boom zonder vrucht. Dat brengt ons bij het tweede punt, want wij willen eigenlijk wel heel graag vrucht dragen. En hoe doen we dat dan? Kinderen thuis, of hier aanwezig, of thuis met ons verbonden, hoe kunnen wij eigenlijk vrucht dragen? Hoe kunnen wij onze naaste lief hebben, omdat God van ons houdt? Is dat door het gewoon te proberen? Dat je uit het niets een besluit maakt, dat je zegt, nou, vanaf nu begin ik mijn naaste lief te hebben. Is dat een oplossing? Nou, dat is eigenlijk net alsof je een boom ziet en dan je probeert die appel daarin te hangen. Nou ja, als je dat probeert, dan valt die eruit. Nou ja, dan leg je hem op een tak en dan met een beetje wind valt hij er vanaf. En dat is geen vrucht dragen. Dan probeer je zelf datgene te doen wat alleen God eigenlijk in jou kan bewerkstelligen. Eigenlijk is het net zoals plastic fruit in de boom proberen te hangen. Het lijkt er wel op, maar het is dan net niet zoals God het bedoeld heeft. Eigenlijk helemaal niet zoals God het bedoeld heeft. Maar hoe kun je dan wel vrucht dragen? Hoe kan zoals een appel aan de appelboom groeit, kan jij dan een ander leren lief te hebben, zoals God jou lief heeft? Om een antwoord te krijgen op deze vraag, is het goed ook om te kijken naar het onderricht, het onderwijs van Jezus Christus. Want we weten, Johannes de Doper was de voorloper van Christus. Hij riep mensen hiertoe op, om mensen voor te bereiden voor de komst van Christus. En Christus zegt zelf ook iets over vrucht dragen. We hebben er vanavond al iets over gelezen. Als dankzegging op het avondmaal. Johannes 15. Daar spreekt Jezus niet over de boom, dat mensen dan zijn. Maar in dat geval zegt hij, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. En als wij niet in Christus blijven, zullen wij geen vrucht dragen. En als een tak niet in de boom is, dan blijft een tak dood op de grond liggen. Dan komen er geen nieuwe appels meer aan die tak van de appelboom. En zo is dat ook met ons. Als wij niet in Christus zijn, zullen wij niet de naaste lief hebben zoals God ons lief heeft. Dan kunnen we wel gedoopt zijn, wekelijks naar kerkdiensten luisteren, misschien aan het avondmaal zijn gegaan, maar voor ons allemaal geldt, en daarom gaan we juist aan het avondmaal. Want buiten Christus is geen vrucht. En zonder vrucht is er geen naaste liefde. En zonder naaste liefde zijn al onze christelijke inspanningen slechts symbolisch van waarde. Zo staat er in 1 Korinthe 13, dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld, al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud voor de armen, maar ik had de liefde niet, mij baatte niets. Maar wat mij daar altijd aan heeft geraakt is, eigenlijk is dat een uiting van liefde toch? Al je bezit geven als levensonderhoud voor de armen. Maar toch maakt Paulus hier een verschil tussen het doen vanuit liefde. Ja, wat die andere reden is, dat weet ik niet. Maar hij zegt, al zou ik dat allemaal doen, maar ik had de liefde niet, het ware niets. Wat zou hij daarmee bedoelen? Ik denk, al zouden we zelfs gigantisch hard ons best doen om de ander lief te hebben. Of zouden wij bijvoorbeeld diepgelovige ouders of grootouders hebben en denken, omdat zij geloven, komt het misschien ook wel goed met mij. Ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, misschien mag ik op dat verbond verder gaan. Johannes de Doper zal ons hetzelfde vertellen als wat hij tegen de Israëlieten zei. toen zij zich beriepen op het verbond van God met Abraham, die hun voorvader was. God kan zelfs stenen uit Abraham verwekken. En dat is een wonder dat God dat kan. Uit stenen, nageslacht van Abraham verwekken. En zo kan God, juist uit mensen die misschien nooit naar de kerk zijn gegaan, de grootste zondaar zijn, die kan God maken tot zijn kind, door het geloof in Jezus Christus. En zij die opgevoed zijn in een christelijk gezin, maar niet Jezus Christus belijden en kennen als een zaligmaker, die kunnen verloren gaan. Want het vrucht dragen kunnen we niet uit onszelf. En gaat ook niet vanzelf door onze geboorte. En toch denken we dat wel vaak. Zo heb ik iemand uit de kerk wel eens horen zeggen: als ik mijn best doe in het leven, dan zal God uiteindelijk mij wel zijn zaligheid schenken. Maar ik denk, zoals we hier zitten, dat wij allemaal rationeel wel weten dat dat niet klopt. Wat dat betreft hebben de meesten van ons al een metanoia ondergaan. Een gedachtenverandering. We weten wel, uit eigen kracht kunnen wij geen vrucht dragen. Maar toch lijken we in de praktijk van ons leven wel vaak vanuit zo'n overtuiging te leven. Wij proberen, ik ook, vaak uit onszelf vrucht te dragen. Dan willen we dat appeltje weer aan die boom hangen. Wij proberen liefdevol te zijn, vruchten van de geest, hè? Galaten 5, zachtmoedig, geduldig, nou, noem het maar op. En de ene keer gaat het ons zelfs nog beter af dan de andere keer. Maar vrucht dragen, je naaste liefhebben, dat is niet iets wat je in jezelf doet. Of wat je op kan roepen in jezelf. Of wat je zelf kan veranderen. Christus is de wijnstok. Hebben we vandaag beleden. 3 maal het heilige avondmaal. En dat hij de wijnstok is, dat heeft hem veel gekost. Want hij is gestorven als een zaad, gevallen in de aarde. Hij heeft onze zonde gedragen aan het kruis. 3 dagen is hij in het rijk der dood geweest. Maar hij is opgestaan. Nu is hij de wijnstok. Hij leeft. En hij geeft leven door aan de ranken die in hem zijn. En ze zullen allemaal vrucht dragen. Wie gelooft in hem, is als de rank. Wij zijn afhankelijk van Christus om zo'n prachtige, smakelijke vrucht te kunnen dragen. Door in Christus te wandelen, want hij is de wijnstok en wij de rank. Wat gebeurt er als je niet in hem wandelt? Wat gebeurt er als je geen vrucht draagt? Dat is punt 3. Wat is het gevolg als je geen enkele vrucht voortbrengt? Kinderen, ik heb net de appel een paar keer laten zien. Die komt duidelijk van een appelboom. Wisten jullie dat in Israël er heel veel boomgaarden zijn? Dat is namelijk een perfect klimaat om fruitbomen in te kweken. Maar als er een boom geen vruchten voortbracht, dan kon men daar niks mee. Want zeker niet als je bijvoorbeeld als een landman moest leven of als een wijngaardenier. Wat er dan gebeurde met die onvruchtbare bomen, want die waren er nog wel eens, die werden tot de wortel omgehakt, in het vuur geworpen. Er kon zelfs geen meubel worden gemaakt van een wijnstok. Dat staat ook in Ezechiël 15. Als God zegt tegen het volk Israël: jullie zijn als het hout van de wijnstok. Jullie brengen geen rijpe druiven voort. Dit is geen nieuw beeld wat Johannes de Doper ons vertelt. Maar dat is iets wat God continu zegt tegen het volk Israël. Ook Jezus zelf lijkt in het evangelie hier vaak voor te waarschuwen. Elke boom die geen vrucht draagt, dan bedoelt hij niet de letterlijke bomen mee, maar ons als mensen mee, die zal worden omgehakt en in het vuur worden geworpen. Jezus zelf zegt het. Deze boodschap komt binnen. Tenminste wel bij mij. En zo kan ik me voorstellen dat het ook u kan beangstigen. Wie ben ik dat ik niet omgehakt zal worden? en in het vuur zal worden geworpen als Christus terugkomt. Want heb ik wel goede vrucht gedragen? Doe ik dat nu wel? Geef ik wel van mijn voedsel als daarvan over is aan degene die het nodig heeft? Of kleding of geld? Kijk ik wel om naar weduwe en wees? Bezoek ik de zieken en de gevangenen? Kijk ik om naar degene die in nood is? Of loop ik daar als een brave priester of een brave leviet met een bocht omheen onderweg naar het kerkgebouw? God zal ons niet oordelen op het feit of wij een brave inwoner van ochtend waren. Hij vraagt ons zelfs niet ten eerste naar al onze Bijbelkennis en naar al onze gaven die we hebben opgedaan in de loop van ons leven. Hij zal ons vragen: geloofde jij in mijn Zoon Jezus Christus? En bleek dat uit jouw leven? Heb jij vrucht gedragen? Had jij je naaste lief? Welk antwoord zou jij geven? Ik kan me voorstellen dat je je tekort voelt schieten. Dat voelde ik me in de voorbereiding op deze preek. En nu ik hier zo sta tegenover u, voel ik dat opnieuw. Ik kan me voorstellen dat je zegt: werkelijk, ik dacht dat ik het goed deed, maar ik kan op deze manier helemaal niet voor Gods aangezicht verschijnen. Ik was en ben nog vaak veel te veel gericht op mijn eigen werken, op mijn eigen zaligheid, op mijn eigen voordeel. Als je dit over jezelf denkt, dan is dat niet vreemd. Het zou zelfs heel goed kunnen dat de Heilige Geest dan een doorstart aan het maken is met de vernieuwing van je leven. Het evangelie leert ons namelijk dat het beter is om te knielen voor de Here en ons te verootmoedigen voor God en onze zonden voor Hem te belijden, dan dat we zouden wandelen in een zweem van zelfrechtvaardiging. Het is beter om te knielen voor God dan dat je denkt: het komt wel goed met me. Als je ervaart dat je zelf geen vrucht draagt en tekort schiet voor God, dat je veel te veel tekort schiet in het liefhebben van je naaste, en dat je dat veel te vaak uit eigen kracht hebt geprobeerd en er moe van bent geworden van al die pogingen die elke keer misgingen, ga dan naar Christus. Heb je vandaag mogen doen, doe het elke keer opnieuw. Want Christus is het toch die riep: kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En hij zegt ook: ik zal u vrucht geven. Zonder hem word je toch doodmoe van het elke keer proberen uit eigen kracht vrucht te dragen en je naaste lief te hebben. Maar de Heere heeft niet zomaar zijn Heilige Geest uitgestort. Hij heeft het uitgestort om ons te bemoedigen, ons te inspireren, ons te dragen, ons kracht te geven, ons wijsheid te geven. Bovenal om te zien op Christus en liefdevol om te zien naar onze naaste. Daarvoor is zijn geest uitgestort. We hoeven het niet alleen. Zoals een tak niet kan leven buiten de boom en gewoon dood wordt en alleen maar goed is om meubelen van te maken of in het vuur te werpen, zo kunnen wij niet vrucht dragen buiten Christus. Ook niet als wedergeboren christenen. Daarom word je vandaag opgeroepen om in Christus te blijven, zoals een rank in de wijnstok. Daar zit ook volharding in. Daar zit een stukje pijn bij. Maar als je in hem blijft, dan zul je vrucht dragen. Zonder hem kunnen wij geen vrucht dragen. En buiten Christus zouden we toch allemaal worden omgehakt en in het vuur worden geworpen. Ten slotte. Tot nu toe hebben we naar aanleiding van het Bijbelgedeelte de vergelijking getrokken met een boom. Als een boom geen vrucht draagt, wordt hij omgehakt. En ook die vergelijking met de rank in de wijnstok, die Christus zelf verkondigt in Johannes 15. Als een rank niet in de wijnstok blijft, zal de rank geen vrucht dragen. En als christen, als we niet in Christus blijven, zullen wij niet vrucht dragen. Nou, om aan te tonen hoe belangrijk het is, dat beeld van die rank en die wijnstok, die afhankelijkheid, wil ik met u even een ander beeld benoemen als afsluiting van de preek, namelijk hoe je groeit naar volwassenheid. Als een kind, een mens, groeit naar volwassenheid. Wat gebeurt er dan met dat kind? Dat kind wordt steeds zelfstandiger. Ik zie het al met mijn dochter van 3. Die zegt nu al heel vaak ik zelf doen. En ze kan ook heel vaak dingen zelf. Af en toe gaat het mis en dan denk ik, och, ik heb het toch wat overschat. Maar als een kind richting 18 jaar gaat, dan wordt het zelfstandiger. Het vraagt steeds minder aan haar of zijn ouders. En het weet meer, steeds meer dingen zelf op te lossen. Dat is een natuurlijk proces. Die hoort bij het mens zijn. Maar, en daarom is het misschien ook een metanoia die we elke keer moeten ondergaan. Een gedachtenverandering. Bij het groeiproces naar een geestelijk volwassene is het precies andersom. Als je opnieuw geboren bent door het geloof in Jezus Christus, dan word je niet juist onafhankelijker van God, maar richting het proces naar geestelijk volwassenschap word je steeds afhankelijker van God. Je gaat hem om raad vragen, je vraagt hem om kracht te geven, je vraagt hem om leiding in het leven en elke dag opnieuw merk je dat je hem steeds meer nodig hebt. Dat je steeds dichter bij je hemelse vader gaat leven. En vandaar dat we vanuit die opdracht, die oproep van Johannes om vrucht te dragen, in het bijzonder hebben stilgestaan bij het woord van Christus zelf. Wees als een rank in de wijnstok. Want dan zul je vrucht dragen. Hoe lang wij ook geloven, juist dan zullen wij aan elkaar weer opnieuw moeten vertellen. Ik kan het niet alleen. Ik heb Christus elke dag nodig. En zo kan het zelfs zijn dat iemand die naar de maatstaven van de mens volwassen is, een slimme professor, alles perfect kan uitleggen en vertellen, maar geestelijk zeer onvolwassen is, omdat diegene alles zelf wil doen. En zo kan het zijn dat een kind van 4 geestelijk volwassen is, omdat hij of zij zich afhankelijk weet van de hemelse Vader en niks uit eigen kracht kan doen. Net als in de tijd van Johannes is het belangrijk dat wij onze naasten lief hebben. We hebben vandaag zijn we aan het avondmaal gegaan. Als we vandaag naar huis gaan en morgen weer de wijde wereld ingaan of gewoon op onze plek blijven en christen zijn, dan is het belangrijk dat we één Christus zijn, zodat we vrucht kunnen dragen. Vrucht bij onze bekering, dat we de naaste lief hebben. Weet dan, vanavond hebt u beleden. Je gelooft in Christus. Christus is je wijnstok. En wij zijn de ranken. Daarom mogen we afhankelijk van hem blijven. Leef elke dag vanuit zijn levenssappen, zijn liefde, zijn vergeving, zijn genade. En je zult ook anderen lief hebben. Leef uit hem en je zult vrucht dragen. Amen. Wij zijn afhankelijk van onze wijnstok. Wat is een toepasselijke lied van op toonhoogte 231 vers 1 en 2. Laat me in u blijven groeien en bloeien. Op toonhoogte 231 vers 1 en 2. Laten we samen bidden en danken. Barmhartige God, Vader in de hemel, we danken u voor het brood en de wijn. Niet alleen maar om het brood en de wijn in zichzelf, omdat het verwijst naar het lijden en sterven van uw Zoon Jezus Christus. En wij danken u. En wij belijden uw naam. Heere, u bent onze heiland, u bent onze verlosser, onze redder. En u schenkt ons het leven. Niet alleen toen wij voor het eerst beseften dat we zondig waren en uw vergeving nodig hadden, maar elke dag opnieuw schenkt u leven. U bent de levengever, u bent de wijnstok. U komt al de eer, Heere. Dank u wel dat we dat vandaag mochten belijden, dat we daarin mogen geloven. En dat we met vallen en opstaan daarin mogen wandelen. Want heren, zijn we vaak geneigd om het zelf te proberen. Als dat niet met onze gedachten is, dan wel met ons gedrag. Want hoe vaak zoeken we rust bij u en de kracht bij u als wij gaan in ons leven. Dank u wel, heren, dat u zo genadig bent. Dat u ook deze boodschap tot ons wilde zenden vanavond. Een boodschap die past bij een dankzeggingdienst van het heilig avondmaal. Want als wij uw genade en uw liefde hebben ontvangen, hoe leren wij dan te leven vanuit dankbaarheid? God zij dank, niet uit eigen kracht, alleen uit Gods kracht. Uit uw kracht, o Heere, alleen dan zullen wij vrucht dragen. Heere, wij vragen u om vergeving voor al die keren dat we daarin tekortschoten. Die keren dat we eerst zelf aan de slag gingen, voordat wij stil werden voor u en ons verontmoedigden voor u. Die keren dat we bewust of onbewust dachten dat we het zelf wel konden. Heere, vergeef ons dat. Dank u wel dat u zichzelf nog steeds wil presenteren aan ons als de levende wijnstok, die ook 2000 jaar later nog steeds vol leven is en bloei en groei wil geven aan de ranken die in hem zijn. Dank u, Heere. Wij danken u dat het bloed van uw Zoon is vergoten voor ons allen. En dat zijn vergoten bloed ons niet alleen wil vergeven, maar ook door onze aderen mag stromen, waardoor wij mogen leven. Heere, geef ons dat we ingeënt blijven in u als eeuwige wijnstok. Wilt u zo bij de wereld zijn? Deze wereld waar u niet gekend wordt, waar u zelfs gehaat wordt, Heere Jezus, waar zelfs u vervolgd wordt in uw volgelingen. Wees hen nabij. Wees zo ook bij deze gemeente te ochten. Ook als er een periode is van verwachten, uitzien naar een nieuwe predikant, een herder en leraar die u hen op hun pad zal zenden. Wilt u hen daarin wijsheid geven, de kerkenraad op moed en kracht, maar ook een afhankelijke houding van u. Dat er eerst zal worden gebeden en dan zal worden besloten. Want ook in de kerk maken wij allemaal zo snel die fout dat we het zelf moeten doen. Heere, doe ons ten alle tijden zien op u. Vergeef onze zonden. Wilt u niet alleen met ons meegaan, maar bovenal voor ons uitgaan. Ons bewaren voor de boze en ons doen wandelen in uw kracht, door de kracht van uw geest. Dat bidden wij en danken we in Jezus' naam. Amen. Er zal in het voorspel op het laatste lied, Psalm 92, vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En dan weten we zijn niet rechtvaardig in onszelf, maar Christus is rechtvaardig. En in hem zijn de gelovigen rechtvaardig. En daarom mag deze aloude psalm, die gold voor het volk Israël, zelfs voor ons als ingeënte gelovigen gelden. Het rechtvaardige volk zal bloeien, gelijk op Libanon. Psalm 92, vers 7 zingen we nadat er de mogelijkheid is gegeven om digitaal uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Misschien dat u zich wel eens voelt als een dode rank. Ik hoop dat u dan niet zonder hoop naar huis gaat. Dat u vlucht naar de wijnstok, Jezus Christus. En hij zal u vrucht geven. Verhef daarom uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven. Met u allen. Amen.